roepen, staat in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God en Vader in den Heer Jezus Christus, de Zoon zijner eeuwige liefde, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij de 68e psalm, het derde en het vierde vers. Springt op van vreugd, verheft zijn lof, die daar hij woont in het hemelhof. Een vader is der wezen, die weduwen haar recht verschaft, die streng haar onderdrukker straft en voor zijn wraak doet vrezen. Een God die zet uit mensen min de onvruchtbaren in een huisgezin en om zijn macht te tonen gevangenen uit de boeien redt, maar die verlaters van zijn wet doet in het dor wonen. O God, toen gij met majesteit uw Israël hebt uitgeleid en op uw heil doen hopen, toen gij langs Parans woeste grond hun voordoogt, schokte de aard in het rond, de hoge hemelen dropen, de bergen rezen zelfs omhoog. Men zag dit Sinaï voor het oog van Israëls koning beven. Een milde regen zond ge, o Heer, op uw bezwijkende erfenis neer, om sterkte aan haar te geven. Het derde en vierde vers in Psalm 68. Met u gaan lezen, geliefde, wat we vinden in 2 Koningen 8, de versen 1 tot en met 6. 2 Koningen 8, van vers 1 tot en met 6. Dat is de stof die we in deze bidstondsuren ook een ogenblik met u willen gaan overdenken. Elisa nu had gesproken tot die vrouw, welker zoon hij levend gemaakt had, zeggende: maak u op en ga heen, gij en uw huisgezin, en verkeer als vreemdeling waar gij verkeren kunt, want de Heere heeft een honger geroepen die ook in het land 7 jaar komen zal. En de vrouw had zich opgemaakt en had gedaan naar het woord van de man Gods, want zij was gegaan met haar huisgezin en had als vreemdeling verkeerd in het land der Filistijnen 7 jaar. En het geschiedde met het einde der 7 jaren, dat de vrouw uit het land der Filistijnen wederkeerde. En zij ging uit, dat zij tot de koning riep om haar huis en om haar akker. De koning nu sprak tot Gehazi, de jongen van de man Gods, zeggende: vertel mij toch al de grote dingen die Elisa gedaan heeft. En er geschiedde als hij de koning vertelde hoe hij een dode had levend gemaakt. Ziet, zo riep de vrouw, welker zoon hij levend gemaakt had, tot de koning om haar huis en om haar akker. En toen zei de Gehazi: meneer koning, dit is de vrouw en dit is haar zoon die Elisa heeft levend gemaakt. En de koning ondervraagde de vrouw en zij vertelden het hem. En toen gaf de koning haar een kamerling, zeggende: doe haar weder hebben alles wat het hare was, daartoe alle inkomsten des akkers van den dag af dat zij het land verlaten heeft tot nu toe. En zie, geliefden, boven deze geschiedenis van deze Sunamitische vrouw mogen we wel schrijven: de goedertierenheid Gods bewezen aan die hem vrezen. Rijke genade was aan deze vrouw verheerlijkt. Gods goedertierenheid mocht deze vrouw rijkelijk ondervinden. Dit is een geschiedenis waar u niet veel over hoort. We horen wel over die Sunamitische, over dat wonder dat de profeet Elisa gedaan heeft aan haar kind. De Heere had haar een kind gegeven, de profeet had haar dat in de naam des Heeren toegezegd. En u weet, dat kind dat kreeg een zonnesteek en toen is dat kind gestorven. En toen heeft de profeet Elisa in de naam des Heeren, Heeren, dus door de wonderdoende God, dat kind weer van den dood opgericht. En had God het door de dienst van de profeet Elisa weer aan deze vrouw gegeven. Verder letten we dan niet meer op de geschiedenis van deze Sunamitische. Wat ik u nu voorlas, nu ja, dat is meest zeer onbekend, geliefden. En toch, we zeiden, het heeft zulke rijke, heerlijke betekenis. Boven de boerenhoeve waar deze vrouw leefde en woonde, mag wel geschreven worden: de goedertierenheden des Heeren zijn over degene die hem vrezen van dag tot dag. Dat was in die tijd. Dat is ook vandaag aan den dag nog zo. Gods goedertierenheden en weldadigheden zijn zo groot en zo velen over degene die hem vrezen. Het bevreemdt u toch niet, geliefde, dat ik vanmiddag, waar we in de weg van Gods aanbiddelijke voorzienigheid met elkander te samen zijn in een uren des gebeds, om de Heere te bidden om zijn zegen over de arbeid van den landman die de akkers weer gaat bearbeiden en straks het zaad weer gaat ooit uitstrooien, of het de Heere behagen mag, die God van leven en dood, die arbeid te willen zegenen op zijn tijd, het aardrijk te verkwikken door de koesterende zonnestralen, en op zijn tijd het aardrijk te willen drenken met de malse regen, of het God behagen het veld niet te willen slaan met de banvloek der onvruchtbaarheid, maar die arbeid zo te willen zegenen dat er weer spijzen zij voor den eter, brood, wijn. We bedoelen dan met wijn datgene wat wij nodig hebben tot ons levensonderhoud. Of het God behagen mag zijn zegen te willen gebieden over handel, nijverheid en industrie. Zijn zegen over de nering en hantering die een ieder onzer verricht. Kortom, en laat ik het zomaar samenvatten. We zijn vanmiddag samen in een ure des gebeds om de Heere genadiglijk te bidden of hij ons zegenen wil in ons leven van alle dag. Want daar gaat het immers om. We zijn nu wel zeer bijzonder in een ure samen die wij afgezonderd hebben als een ure des gebeds. Maar het rechte gebed, vriend, dat is men niet bidden op de biddag, maar het rechte gebedsleven, weet je wat dat is? Het is de ademtocht der ziel van degene die God vrezen. En wie door genade bidden heeft geleerd, vindt het bidvertrek het liefste plekje wat er is. Is het dat voor u ook, vriend? Het liefste plekje waar je je hart dus aan God kwijt kan. En waar je eens ondervinden mag, kriep God niet vruchteloos aan. Hij wil mij niet versmaan in al mijn tegenheden. Hij zag van Sion neer, de woonplaats van zijn Heer, en hoorde mijn gebeden. Wat ligt er een rijke zegen in een biddend leven. Helaas, het wordt zo weinig gekend. Ook bij dat volk dat bidden geleerd heeft, hoe menigmaal gaan ze in dorheid en in dodigheid en in lusteloosheid hun weg. Wie die God vreest, moet zichzelf niet soms vaak beschuldigen. O God, wat is mijn hart er ver vandaan. Want we ondervinden wel in een biddend leven of we ons hart in mee hebben of niet. Of dat het nu eens een gebed is dat opstijgt uit een verbroken hart en waarvan we ondervinden dat die biddende Heer Jezus aan Vaders rechterhand het overneemt. Of dat we nou ja ons gebedje doen als een plicht en als een vorm. Een biddend leven is het rijkste leven. Een biddend leven is een leven wat God van den hemel zo rijkelijk zegenen wil. En laat ik het nu zeggen met wat de geschiedenis ons vanmiddag zeggen gaat van die Sunamitische vrouw. Een biddend leven, daar heb je de goedertieren heden Gods op te wachten. En daarom zijn we nu wel speciaal samen in een dienst die we voor het bidden hebben afgezonderd. Maar God van den hemel geven dat het toch in uw leven niet bij deze biddag blijven. Maar de Heere mocht het eens behagen, zo ge er een vreemdeling van zijt, uw hart eens in te winnen en te overwinnen, de rijkdom zijner genade te verheerlijken, om u eens te leren bidden. Dat is als een arme bedelaar te vertoeven aan de voetbank van Gods heilige voeten, want dan druipen vanuit de hemel van Gods heerlijkheid zegeningen neder voor het tijdelijke leven. Dat is dus voor ons leven van elke dag. En dan druipen daar zegeningen vanuit den hemel neder, uit de doorboorde handen van die zegenende Heer Jezus. En dat zijn zegeningen die meegaan over tijd en eeuw, die meegaan over dood en graf en die tijd en eeuwigheid verduren. Kom, die Tsunamitische, waarvan we altijd horen dat de Heere wonderen deed met het opwekken van haar zoon. We willen nu eens een ogenblik vanzelf, het kan maar zeer in het kort, uw aandacht er eens bij bepalen. Hoe deze vrouw, die een biddend, godvrezend leven mocht leiden, ook een vrucht van vrije genade, hè? Hoe de Heere haar rijkelijk zegende. Ze was gezegend, omdat ze een levende hoop had, dat ze straks zou ingaan in de eeuwige tabernakelen, maar ze was ook zo gezegend, dat ze ondervinden mocht in het leven van elke dag, uw brood is zeker en uw water gewis. God geeft de zijne hun nooddruft ook voor het tijdelijke leven. Kom, de Heere mocht dan zelf dit woord dus voor uw verstand verklaren en aan uw harten toepassen als we gaan overdenken de goedertierenheid Gods aan de Tsunamitische beloofd. Kom, laten we ons voor alle dingen nederbuigen voor het aangezicht des Heeren, om hem te bidden om die goedertierenheid, omdat wij de goedertierenheid Gods mochten leren leven, en uit die goedertierenheid Gods mochten bidden en smeken om zijn zegen over land en volk, overheid en vorstenhuis, om Heere zegen over de arbeid van den landman, handel, nijverheid, industrie. Ik zeg het immers altijd zo in een bidstond, want daar gaat het om. Ik heb dit dagen altijd zo gezien, niet dat we speciaal gaan bidden, lieve God zegent die boer. Want moet die boer gezegend worden, dat moet ik zelfs ook. Als God mij niet zegent in mijn ambtelijke bediening, dan is het ook ploegen op rotsen. Dan weten we ook niet in of uit te gaan. En zo hebt gij ook in uw arbeid en in uw werk van elke dag de zegen des Heren zo nodig. Die ligt verzondigd, maar op grond van Gods goedertierenheden in Christus Jezus betoond voor arme zondaren, mogen we hem om bidden. Wel nu dan, lieve God, mochten we zo recht in deze uren eens voor u nederbuigen, in het diepe en levendige besef dat we zowel in natuur als in genade in alles zo diep afhankelijk zijn van u, Heere. Ach, dit te erkennen valt zo zwaar, want het is volkomen in strijd met onze van nature zo diep verdorven natuur, Heere. Dan willen we naar het vlees ons eigen helpen, ons eigen Heer en Meester zijn. Afhankelijk leven is dan ook geen vrucht van eigen akker, maar het is een vrucht van uw genade, die gij door uw dierbare geest en uw woord op grond van dat volmaakte werk van die beminnelijke Heer Jezus Christus verheerlijkt in de harten der uwen. En waar ge nu in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid ons aan de middag van deze werkdag der week, die wij afgezonderd hebben als een biddag voor het gewas, en wij nu tot u naderen om u te smeken om uw zegen, mocht geen die biddende hoge priester ons eens een open troon schenken, een vrije toegang tot dat hart van u, o volzalige verbondsjehova, die krachtens uw verbond, uw weldadigheden en uw goedertierenheden, uw zegeningen en uw weldaden,
uw volk en uw kerk komt te betonen. Wij smeken u, gij mocht door uw eeuwige geest zelf in ons willen zuchten met onuitsprekelijke verzuchtingen tot uw o God en Vader van onze Heer Jezus Christus, om te ondervinden en te ervaren dat gij, o Heer Jezus, die voorspraak en voorbidder bij uw Vader zijt, en de Vader hoort u altijd. Zo smeken wij u dan aan de middag van deze dag saamvergaderd in uw heiligdom, Heere, om uw verbonds willen, om uw zelfs willen, wil genadiglijk zegenen, ook in het komende jaarseizoen, de arbeid van den landman, die weer uitgaat om den akker te bearbeiden, zaad weer te strooien in de getrokken voeren. Wagen het u, heren, in het komende jaarseizoen, die arbeid te willen zegenen, dat straks het geveld zijn gewas en zijn vruchten schenken mag, en daar spijze en drank mogen zijn om onze stoffelijke lichamen te voeden en te onderhouden. En wij mogen het u bidden, ge hebt het uw discipelen geleerd en bevolen, Heere, en in hen uw kerk toch ook te bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. We zijn toch in het leven van elke dag zo diep afhankelijk van u, o Heere, en daarom smeken we u, maakt het genadiglijk wel in het komende jaarseizoen. Wil den arbeid van onze vissers genadiglijk zegenen. Heere, ze hebben zulk een gevaarlijk beroep. Ze verkeren zo vaak op de grote wateren in vele gevaren. Ach, wij bidden u, bewaar ze genadiglijk op zee. Wil hun arbeid zegenen. Als zij de netten uitwerpen, gij mocht de vissen besturen, dat ze kwamen in hun netten hier. Ach, wanneer wij zo bidden om uw zegen, ook over de visserij, smeken wij uw zegen over handel, nijverheid en industrie. Uw zegen, Heer, over den arbeid op het kantoor, in de school, in de fabriek, aan de haven, op het land, wat ons arbeid ook zijn mogen, Heere. Ach, in elke arbeid die wij verrichten, hebben we uw zegen zo nodig. Want zonder uw zegen zal er niets gedijen. En nu moeten we het beleiden, heren, en mocht het eens zijn, de taal van een verbroken hart en een verslagen geest, dat wij die zegen duizendvoudig hebben verbeurd en verzondigd. Want ach, waar zouden wij aanspraak op kunnen maken hier, indien gij de arbeid kwaamt te breken, indien gij het aardrijk met banvloek der onvruchtbaarheid zou slaan, wanneer gij zou tegenkomen in handel, nijverheid, industrie. Ja, wanneer gij de staf des broods kwam te breken. Wie zou zijn hand tot u kunnen opheffen en zeggen, waarom doet gij al zo? Als we zo letten op de zonden en de ongerechtigheden. O God, dan hebben we het alleen maar uit te roepen. Het zijn uw goedertierenheden dat we nog niet vernield zijn. Uw zorgende trouw is elke dag nog zo groot en elke dag weer nieuw over ons. Gij betoont uw weldadigheden en goedertierenheden nog aan een volk, dat u moeite maakt met zonden en arbeid met ongerechtigheden. En daarom smeek u, wees nog een genadig, ontfermend God, in die beminnelijke en dierbare Heer Jezus Christus. Wees ons genadig in dat dierbaar offer van den Zoon uw liefde. En mocht ge onze rechte bedelaars maken aan de troon uw genade, Heer. Want ach, dan laten we het niet bij een bid stond in de kerk. Maar dan wordt het de behoefte van ons leven om telkens weer het verborgene te zoeken. Ons voor u te buigen in het stof, in het levendige besef. Alle zegen komt van boven, van de Heere der Heerscharen. En als gij uw hand inhoudt, ach dan staan we. En daarom smeken we uit vrije goedheid. We willen het om uw naams en om uw roems willen. Ook in het komende jaar seizoen weer doen. Geeft ons zoveel in een tijd van zulke grote welvaart. In een tijd van zulke hoogconjunctuur. Want wie van ons moet niet uitroepen, Heer, wat maakt het in het stoffelijke nog wel? Boven bieden en denken, wat zijn daar wel andere tijden geweest, Heer? En als we dan nu eens letten op de overvloed, en wie we daar nu onder zijn, o God, dan kan het hart wel eens vrezen en beven, als het zal zijn, ik heb u gezegend en beweldadigd, maar gij hebt niet opgemerkt, gij kon de staf des broods wel eens breken, met uw oordelen komen over land en volk, overheid en vorstenhuis, over uw kerk hier. Want overheid en onderdaan hebben het zo schrikkelijk verzondigd. En we zien allerlei allerwegen een afgeleide van de paden die naar de godzaligheid zijn. Heere, wat gespreide geschiedenis van ons volk, van al de tijden waarin ze in diepe afhankelijkheid voor u leefden. Ja, de bodem van ons land is gedrenkt met het bloed der martelaren, die goed en bloed veil hadden uit de kracht van de vreze Gods, om voor alles en boven alles u te mogen dienen, te loven, te lieven, naar uw woord en door uw geest. Hoe gezegend had ge vaak in bange tijden, Heer, toen er een volk was dat het getuigen mocht en ondervond, ik heb me in mijn nood aan God verbonden, in hem een hoog vertrek gevonden, in God wiens goedertierenheid zich over mij heeft uitgebreid. O, zo smeek u, bekeer dan nog eens ons vorstenhuis, bekeer die in hoogheid gezeten zijn, dat ze mogen regeren en handelen naar uw woord en naar uw wet. Want als het daar niet naar is, het zal geen dageraad hebben. Ontfermt u nog over uw kerk. Het is veel sinds zo dor, zo doodig op uw kerkakker, vaak zo droevig gesteld. Wat ligt dat Sion verscheurd en verdeeld, Heer. Och, treed toch niet in het gericht, want ook uw kerk heeft het zo diep voor u verzondigd. Wij smeken u uit de eeuwige vrije goedheid, wil in de kracht uw sterkte nog eens opstaan, uw wonderen van vrije ontferming, uw erven nog eens betonen, Heer. Ach, ge kunt toch van dat volk niet af. Ge hebt uzelf aan dat volk gegeven, Heer. En gij houdt toch trouwen tot in der eeuwigheid. Nochtans wilt ge van den huize Jacobs om verzocht worden dat ge het doet. En daarom smeken u, gedenkt nog eens uw kerk, hoe nog eens samen was, samen hoort te leven, samen hoort te bidden, samen hoort te verkeren rondom de kandelaar van uw getuigenis. Gedenk ook aan onze eigen gemeente. Ach, u hebt het tot hiertoe nog zo wel gemaakt, boven bidden en denken, Heer. En dan mogen we toch geloven, dat ge ook in het geestelijke u niet onbetuigd hebt gelaten. Hebt het woord toch wel willen zegenen, tot heil van zielen, tot opbouw van uw Sion. Ach, wij bidden u, blijf met ons, Heer. wat er zich dan tegenstelt. Maar waar gij zijt, daar is het goed, heren. Een arm portie heeft de mens, die dan her en derwaarts slingert. En die u mist, hoe arm, als we slechts strijden voor uitwendigheden. Gij hebt een volk, dat in de waarachtige vreze gods, u zoekt te dienen, u zoekt te beminnen, u zoekt te kennen. Wij smeken u, geef ze ook in het midden van ons. Heb het ook stoffelijk nog wel willen maken en bidden u, waar gij diezelfde trouwe, zorgende God zijt, wil het ook verder doen, volzalige koning, uw duur gekochte kerk. Willen ieder onze gedenken, de kerkraad, hem die de mond tot u is in het ambt, waarin gij gesteld hebt. Ook daarin zijn we toch zo diep afhankelijk van uw zegen, Heer. En zien we nu op onszelf af, moeten we het dan niet uitroepen. Wie zijn wij en wat is ons huis, dat gij ons nog tot hiertoe geleid hebt. Maar om uw naams en roems willen, Heere, zegen nog vanuit den hemel uw heerlijkheid. We hebben dat dus alle nodig. Welk werk we verrichten, geef ons nog eens een hart, Heere, dat mocht leren bidden. Een hart dat in diepe afhankelijkheid van u mocht leven. Een leven van elke dag. Heere, wil ons gedenken. Wil ons leiden aan uw hand. En wil gij het nog maken boven bidden en denken. Heere, dat is een hart dat geleerd heeft een weinigje te beoefenen. Wat gij hebt getuigd, zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. Wel, lieve God, dan gaat het om die eeuwige zegeningen. Dan gaat het om die rijkdommen uw goedertierenheden, die voortvloeien uit de borgwonden van u, o gezegende Emmanuel, die uw kerk, uw volk, uw bruid, de gegeven uw vaders, gekocht hebt met uw dierbaar bloed. En waarvoor gij nu eens staat, dat ze thuis zullen komen. Heere, dat is toch de rijkste zegen. Een geredde ziel, een levende hopen op u den Heere te mogen hebben. Een hart dat het verstaat, welzalig hij, die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen, steekt hem de hete middag zonder het moer bij dal. Hij zijt een bron en stort op hen een milde regen, een regen die hen overdekt, verkwikt en hun tot zegen strekt. Heren, dat zijn die genade zegeningen, door u zo duur verworven, en waar uw bruid, uw kerk, uw volk nu in delen laat. En dat zijn toch die eeuwige zegeningen waarnaar ze op reis zijn. Dat is die erfenis hemel en aarde met al wat erop en in is, boven alles en voor alles. U, o Godrienig Vader, Zoon en Heilige Geest. Gij zijt het zaligste, het allerhoogste goed, dat volk erft. Heren, mochten we onder die erfgenamen uit genade behoren, en mocht ons dan die genade schenken te mogen leven, zoals eens die Tsunamitische vrouw leefde, in diepe afhankelijkheid van u. die in gehoorzaamheid aan uw bevel al het hare verlaten komt, maar kreeg te geloven, als de Heere wil dat ik die weg ga, dan zal de Heere ook zorgen. Wie maar den goede God laat zorgen en op hem hoopt in het bangst gevaar, is bij hem veilig en geborgen, die redt hij goddelijk wonderbaar. Amen. We zingen eerst met elkaar uit de 66e psalm, het 8e en het 9e vers. En intussen krijgt gij gelegenheid uw liefdegaven uit te reiken voor de u bekende doeleinden. Psalm 66, de versen 8 en 9.
geliefden, het begin van ons geschiedverhaal. Hierin 2 Koningen 8 verplaatst ons met onze gedachten terug in die droeve tijd in welke de gebeurtenissen voorvielen die we lezen aan het slot van 2 Koningen 4. Dat was dat droeve, bange tijdperk van 7-jarige honger. En nu worden we hier in 2 Koningen 8 bekendgemaakt met een zeer lieve, bekende vrouw. Een vrouw die voor niet één onzer vreemd is, voor ons die toch leven op de erven des verbonds en toch ook leven bij het woord van God. Geherinnert u toch zeker wel deze Sunamitische, die rijke, voorname boerin uit Sunem, die edele, vrome, godvrezende vrouw, in wier gastvrije woning de profeet Elisa zo menigmaal vertoefde. Als de profeet op zijn reizen was naar de verschillende profetenscholen en zijn arbeid verrichtte onder het volk van Israël, dan vond hij te Sunem bij deze vrouw altijd weer op haar stee een gastvrij, liefderijk onderdak. U weet, deze vrouw had hem zelf verzocht, telkens weer wanneer die in Sunem kwam, dat hij toch bij haar zijn intrek zou nemen. Zij liet dat in overleg en met goedkeuring van haar man. Dan staat er zo treffend een opkamertje, dat wil zeggen een speciale kamer had zij boven in haar huis laten maken en die kamer was dan bestemd voor de profeet Elisa. Telkens wanneer hij dan doortrok, kon hij bij haar zijn intrek nemen. Dat deze vrouw dit deed, dat vloeide nu heel eenvoudig voort uit de betrekking die ze op deze profeet had. En dat was een vrucht waarvan, zou je dat ook kennen? Vraag niet of je dat nu bepraat, hè? Want daar schieten we niks mee op, lief mens. Dan hebben we ook geen lijn in ons leven. Maar of het alles waarachtig waar geworden is, dat geen uw leven kent een band aan degene die God vrezen. Behoort mee tot de kenmerken van genade. Want degene die uit God geboren zijn, zo zegt immers de apostel Johannes, die hebben ook lief degene die uit hem geboren zijn. En hoe was dit de vreugde van het hart van die vrouw, als ze dat kind van God goed doen mag. Niet om daar wat mee te wezen, och, daar zou alle zegen er al van wegwezen. Maar dat mocht die vrouw nou doen uit de innige betrekking die ze op die profeet des Heeren had. En waarvan ze weten mocht, dat is een kind Gods. Een man die staat in de dienst des Heeren. En als ik die nou nog verzorgen mag van al datgene wat ik toch uit de hand des Heeren ontvang. Dat is ook een wel, hè. Heb je zo ook alles mogen zien wat je in je leven van elke dag hebt? Dat u dat nu ontvangt uit de hand des Heeren. En dat dat nu alles verbeurde zegeningen zijn. Ook in het leven van elke dag. Dat mocht die vrouw die Sunamitische beoefenen. En dan komt daar dit bij, natuurlijk, dat is ook in het hart van die vrouw geweest. Niet alleen dat ze nou zo'n betrekking op die profeet had, maar zij heeft dikwijls gebeden, Heere, laat die profeet maar veel hier werken. En dan is die veel onder mijn dak. En wat hebben ze dikwijls s'avonds, als de profeet nagedane arbeid inkeerde tot haar woning, wat hebben die dan met elkander vaak avonden mogen spreken over de goedertierenheden Gods, die hij aan arme en ellendige uit genade bewijst. Dat was nou het leven van die vrouw der ziel geworden. Is het ook uw leven? Hij heeft een kenmerk, hoor, van de genade. Ware genade verlustigt zich niet in de dingen van beneden, Och, daar krijgen ze de dood in te zien. Maar die krijgen een hart dat zich in beginsel leert verlustigen in het spreken over de Heere en zijn zalige weldadigheden die hij aan armen uit vrije gunst bewijst. De oude vrome zeiden het wel eens zo, vriend, en ik wens dat jij er ook wat van komt. Dan zeiden die oude vrome wel eens, och, we zijn op ons beste plekje als we nog eens goed van God vertellen mogen. Wie God nou wezen wil voor ons onwaardige. Wel nu, moeder, dat nu precies in het leven van deze tsunamitische. En wonderen waren er gebeurd, nietwaar? De Heere had haar door de dienst van de profeet Elisa laten aanzeggen dat ze een kind zou krijgen. Hun huwelijk was kinderloos gebleven. En zie, God komt uitkomst te geven. En de Heere heeft haar dat kind andermaal uit de dood teruggegeven. En zo lagen daar zulke liefelijke en aangename herinneringen op die boerenhofsteden te Sunem voor deze vrouw, maar ook voor de profeet Elisa, geliefde. En zie, nu gaan we hier lezen dat deze vrouw, die dus een uitverkorene gods was, die, ik zou het zo willen zeggen, want dat is het voorrecht van al degenen die God vrezen. Helaas, ze zijn er dikwijls in de beleving hunner zielen zo ver vanaf. Maar wat weet u wat het deel is dergenen die God vrezen? Het deel ook van deze tsunamitische. Die liggen in de schoot van Jehovah. Want het zijn Gods keurlingen. En daar zal God nou voor zorgen. Dat is nou een volk dat de Heere gekocht heeft door het bloed van zijn eigen lieve zoon. Voor de eeuwigheid. Maar ook voor de tijd. En daarom ligt die kerke God zo veilig, geliefd. Zou de Heere ze niet alle zegeningen en weldaden in die gezegende Christus schenken die ze nodig hebben, die nuttig en goed voor hen zijn? Wat heeft dat die tsunamitische toch ook rijkelijk mogen ondervinden, geliefde? Maar ook haar levensweg ging nu niet altijd over rozen. Wel nee, geliefde, ook zij, al was zij een keurlinge des Heren, haar weg was niet altijd even gemakkelijk. En zij rustte niet altijd op een bed van rozen en zijde kussens. Ook haar levensweg had zijn droevenissen, zijn moeilijkheden, zijn tegenslagen, zijn zorgen. Geliefden, ze had overvloedig tijden beleefd van rijke zegen, dat een ieder tot haar zeggen moest, wat eens de Filistijnen zeiden tot Isaac, wij hebben kennelijk gezien dat de Heere met u is. Maar de dagen bleven ook voor deze tsunamitische niet uit, dat onweerswolken haar levenspad bedreigden en oppervlakkig geen verschil was tussen haar en tussen de kinderen der wereld. Zie, daar komt op zekere dag weder op de hofsteden de profeet Elisa. En dan zegt hij tot haar, maak u op en ga heen, gij in uw huisgezin en verkeer als vreemdeling waar gij verkeren kunt, want de Heere heeft een honger geroepen die ook in het land 7 jaar komen zal. Dat was geen prettige boodschap. Maak u op en trek heen. Alles te verlaten, heen te gaan, en zij is gegaan naar het land der Filistijnen, dat is onder de heidenen, niet te weten wat haar boven het hoofd hangt,
niet te weten wat de toekomst haar brengen zou. Moeilijke boodschap die daar zo opeens komt. Maak u op. Laat alles achter. Doe van alles nu eens afstand. Ga in het vreemde land der heidenen. Want daar komt een hongersnood van 7 jaar. Hoe is het mogelijk, zullen we zeggen. Hè? Ja. Als zo'n boodschap nu eens tot u zou komen. Hoe zou je daar nu onder liggen? Als de Heer nou eens kwam te zeggen, ga nou eens uit je mooie huisje. Je hebt het zo goed en je hebt het zo best, maar nou nu eruit. Daar komt honger en nood in het leven en maak je nu op en trek naar een vreemd land. He? Hoe zou dat zo liggen in jullie hart, geliefden? Dat kun je nooit doen. Als de Heere niet in de dadelijkheid uw hart en uw leven daarvoor inwint. Dat je in de dadelijkheid zoveel krediet op God krijgt. Dat waar je ook heen gaat de Heere met je wezen zal. En dat God dan zegent. Daar waar wij zouden menen dat zijn zegen niet af en nederdaalt. En dat is een vrucht van vrije genade. Want anders ook na ontvangene genade. Kunnen we nog zo vast zitten aan de dingen van beneden. Wat doet nou dat vrouwtje? En daarom zei ik daar straks, kijk, die vrouw bezat niet alleen genade, maar die vrouw mocht wandelen in de vreze gods. En daarom deelde ze in de goedertierenheden gods. Daarom maakte de Heer het zo goed voor dat vrouwtje, ook in het tijdelijke leven. Wel, ik heb een oude vriend gehad, mijn jongen. En die man die had het maar arm naar de wereld. Maar die mocht in de vreze gods wandelen. En dan zei hij wel eens, nou zijn gods goedertierenheden toch zo groot over me. Dat als het me nog eens eens in de week gebeurt. Dat ik een boterhammetje met een stukje kaas erop heb. Meer was er niet, want het was elke dag maar een droog stukje brood. Maar dan zei hij wel eens, dan kan dat droge stukje brood toch zo heerlijk smaken. Want dat mag ik nu ontvangen uit die goedertierne hand Gods. Dan heb je nou wel, lief mens, dat overvloed van de wereld buiten de zegen Gods veel minder is dan het karige, maar dat we ontvangen uit de goedertierne hand Gods. En waar de Heere zijn zegen over gebiedt. Wel nu, alweer, let eens op die tsunamitische. Als deze boodschap komt, geliefden, dan mag ze het zien en aanvaarden als uit de hand des Heeren. Dan krijgt die vrouw in de dadelijkheid in te leven. O God, wat ben je nou nog goed, dat als u met uw oordelen van honger over het volk komt, dat u mij er nog uitstuurt. Daar krijgt die vrouw het nog goed te keuren ook. Kijk, dat is nou weer let eens op, vriendinnetje. Dat is nou vreze gods. Ze werd niet alleen gewillig gemaakt om alles te verlaten en naar een vreemd land te trekken. Maar ze zei, lieve God, wat ben je nou nog goed ook. Dat je me nog uitgaat. Dus die werd zo zalig ingewonnen en overwonnen voor de weg. Dat ik me dat levendig wel voorstellen kan, geliefde, die vrouw zal. Met gemakkelijkheid in haar ziel zijn weggetrokken naar der Filistijnenland. Wie maar de goede God laat zorgen en op hem hoopt in het bangst gevaar, is bij hem veilig en geborgen. Die redt hij nog wonderlijk, goddelijk, wonderbaar. Wie op de hoge God vertrouwt, die heeft zeker op geen zand gebakt. Wel, wat is dat vrouwtje anders weggegaan dan, nu noem ik eens 2 andere kinderen van God uit de Bijbel. Die ook wegtrokken. Dan moest je eens denken aan Abraham. Hè? De vader der gelovigen. Weet je wel, het werd ook moeilijk in Kanaan. En er kwam ook hongersnood. Zeg, wat doet me nu die Abraham? Wel. Daar gaat hij, met zijn vrouw, naar Egypte. Hij zegt, ga mee kind, hier komt honger, wij gaan eruit. Had hij toen zijn knieën gebogen? Ging Abraham toen in de weg Gods? Of ging die zijn eigen vleeselijke weg?
Hè?
Daar ging die zijn eigen vleeselijke weg. Het is hem lelijk opgebroken. Hij wil zich straks nog met een leugen redden. Dan zegt die meid, jij zeg maar dat je mijn zuster bent. Want als jij mijn vrouw bent, ze schaken je en ik word gedood. We weten hoe droevig vader Abraham het ervaren heeft bij Farao. Daar noem ik je een tweede kind van God. Naomi. Wel. Die ging er ook uit. Toen er hongersnood kwam. Maar die gingen met zichzelf. Dat is nu een groot verschil, vriendinnen. Of ik nu een weg des Heren ga. Of dat nu mijn eigen vleeselijke weg gaat. Ook die Naomi trok eruit toen er hongersnood kwam. Maar af, je weet het. Straks komt ze terug, hè. Vol toegekwerkt. Maar weinig keren geweten. De mannen, de jongens weg. Het was één bron, ook van ellende en verdriet, voor Naomi geworden. Zij gingen in klein geloof, in eigenwilligheid en in eigendunkelijkheid weg. En hoe mocht die Tsunamitische weggaan op Heere bevel? Dat is nou zo'n groot verschil, begrijp je? Of ik nou mijn weg ga, zeg, zouden jullie denken dat nou bijvoorbeeld Abraham en Naomi, twee kinderen van God, in die weg toen ze buiten der land waren, de Heeren niet gebeden hebben? Wel, natuurlijk. Moet jij eens horen, vriend, die hebben ook nog gezegd, nou ja, als hier honger en ellende is, dan kan de Heer ons in Canaan, of bij Farao, of in Moab wel zegenen. Tuurlijk. Zo kan een kind van God nog wel over de zaken spreken. Maar er niet uit leven. En dan is nog geen praktijk. Is dat niet een droevig verschijnsel van de kerken Gods in de tijden waarin wij nu leven? We praten nog wel over de zaken. Leven we ook uit? En dan zou ik willen vragen, hoe lang is het nu geleden dat ge God eens ontmoet hebt? En dat je in de dadelijkheid dus ondervinden mocht. Dat je nog eens een toeknikje van den Heere kreeg. En zijn lieve gunst, goedheid en nabijheid zalig in je hart ervaren mocht. Och, dan is het goed waar we ook heen moeten. Dan is het goed ook in het komende jaarseizoen. Zie, we smeken en we hebben het gesmeekt. Of God het verhoede. Dat die aardrijk niet met het banvloek der onvruchtbaarheid slaat. Zou kunnen dat de Heere de staf des broods bij je kwam te breken. Dat de Heere je op het ziekbed wierp. Dat de Heere je in zoveel omstandigheden van het leven van elke dag eens tegenkwam. Zou toch kunnen in het komende seizoen. Maar als we dan eens mogen weten, Heere, nou ben ik toch in uw weg. In een weg waarin ik God mee heb. Wel, menslief, kan ik ziek wezen en het is me goed. Kan de Heere de stad des broods breken en krijg te geloven, dan zullen de raven het me brengen. Dat is ook lekker. Ja, dat kan gebeuren, vriend, waarachtiglijk. Want God heeft nog nooit beschaamd wiens verwachting op de Heere zijn God was. Dan zijn vaak wegen van verdrukking en beproeving zo zaliglijk gezegend, dat er een volk is dat tot in eeuwigheid God zal danken voor die wegen. Wel nu, let nu eens op die Tsunamitische. Het heeft haar die 7 jaren, daar wordt wel niets van verteld, het heeft haar om niets onderbroken. Ze is in stille gehoorzaamheid, in kinderlijke geloofsgehoorzaamheid is die Tsunamitische weggetrokken. Met dat zalige geloof in de hart. Nu is de Heere me al vooruit. Want waar ik nu op Gods bevel mijn tenten zal neerslaan, daar heeft God zijn tent ook uitgeslagen. En waar de Heer is, daar kan ik wonen. En daar kan ik leven.
O, zij die genade, u en mijn deel eens geliefde. Ook in de toekomst, wat zou het een voorrecht wezen. Zie als de 7 jaren van ellende voorbij zijn, dan trekt die vrouw weer terug naar Israël. Dit heeft ze rijkelijk ondervonden, dat de vreze des Heren afwerpt, een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Ze is weer gekeerd, dat is ongetwijfeld met blijdschap in der zielen geweest. En dan gaat het op huis aan. En als ze daar dan komt, ik geef het alles maar in grote trekken vanzelf. Als die vrouw dan, we weten niet of haar man nog leefde, maar als zij dan terugkomt met die haar lief en dierbaar zijn, dan mag ze toch getuigen dat de Heere zo goed voor haar geweest is, ook in haar afwezigheid. En dan probeert ze weer haar boerderij terug te krijgen, waarop zij weer haar stukje brood verdienen kan. En dan lezen we zo, in die tussentijd is daar een ander op die boerderij gekomen. Natuurlijk, dat spul dat stond daar onbeheerd. Dus vooral in die jaren van hongersnood zal daar een andere boer, die heeft gedacht, ja, die mensen zijn weg. Maar ja, laten wij er nou maar intrekken. Wij gaan dat land bearbeiden. Wie weet, mocht er soms niet een kleinigheid groeien. Wel, dat had die boer van Baal Saliza ook ondervonden in de hongersnood. Die man deed het ook met God. En nog eens, wie het met een Heere doen mag, die komt in de eeuwigheid niet bedrogen uit. En nu zat er dus een andere boer op die steen, maar dan komt die vrouw terug. En daar vraagt ze om de bezittingen. Ja, nou die kerel denkt, ja, je. Die zegt, hoor eens, ik zit erin, knap die me eruit krijgt. Ja. En daar staat ze nou. Hè? Zie je nou dat degene die de Heere vrezen, hun weg ook altijd niet even voorspoedig gaat en op rozen. Dat de Heere zijn eigen werk wel eens komt te beproeven. Heere, zo zal het in haar hart geweest zijn. Ben toch met u weggetrokken. En u mag toch geloven dat met u weer terugkom. En daar staat u, met de mijne onder de blote hemel. Misschien was de man al gestorven. We lezen in 2 Koningen 4 dat die man oud was. Maar hoe dan ook, zij treedt steeds handelend op. Leefde haar man nog, dan heeft zij het werk gedaan, omdat haar man reeds te oud was. Die was een stuk ouder dan zij. Zo lezen we in het boek Koningen. En dan lezen we hier zo treffend, geliefde, dat deze vrouw daar tot de Heere haar nood uitschrijft en zich beroepen gaat op de koning als op de opperste rechter des lands. En u moet eens op dat wonderlijke letten. Wat ze probeert, maar die man krijgt ze van Stenia. Het was voorjaar, in die tijd dat dit gebeurde. Dus de akker moest weer bearbeid. Hè? Ja, en daar stond ze nu. En wat nu te beginnen? Wel, daar is toch een God die leeft. En op deze aarde vonnis geeft. Alweer, daar ging die vrouw geen verkeerde middelen te baat nemen. En die vrouw ging geen vreemde wegen inslaan. Maar omdat ze leven mocht in de vreze Gods, mocht ze delen in Gods goederdierenheden. En dan geeft de Heere wijsheid in die tijden en in die omstandigheden waarin we het nodig hebben ook. Want God is bezig weer rijkelijk zijn goedertierenheid deze vrouw te bewijzen. Dan beroept ze zich op de koning Joram. De koning was in die dagen de opperste rechter. En dan spoedt ze zich naar het paleis te Samaria om de koning te vragen haar te gedenken, opdat ze haar bezitting weer mag ontvangen. En dan leest ge het zo treffend, geliefden. Die koning Joram, dat was een goddeloos mens.
En die was in de oorlog geweest met Moab. Hij was in de strijd geweest tegelijkertijd met koning Jozefat. Toen had hij zelf gezegd, koning, we moeten een profeet hebben. En u weet, toen was de profeet Elisa mee opgetrokken in de strijd. En toen had Joram gehoord de wonderen die God door die profeet gedaan had. Toen hij de Syriërs met blindheid sloeg. De wonderen die God door die profeet verricht had telkens weer. En nu is die Joram zo nieuwsgierig. Hij wil toch wel eens meer van die wonderen horen door die profeet. Op de manier als koning Agrippa, weet je wel. Die koning Agrippa die ontbood Paulus. En toen zegt die man, ga jij me eens wat vertellen van je God en van je God niet. Maar het zat hem alles van boven. En het zat hem niet in zijn hart, bij die koning Agrippa. Zo was het nou bij de Joram ook. Daar zegt die Joram zo tegen zijn kamerdienaar of een van zijn aanwezigen in zijn paleis. Hij zegt, hoe zou ik nou toch eens iets meer kunnen horen van die wonderdoende God? Wat zou dat nou een weldaad wezen? Als dat nou eens niet alleen ging uit blote nieuwsgierigheid, lief mens, maar dat je arme ziel daar nou eens een levende behoefte aan kreeg. Weet je, dan werd je er het meeste mee bezet. Hoe zal ik nou met God verzoend worden? Dan viel al die rommel van beneden eens een beetje weg. Daar kan een mens zich dood om jammeren. En Jeremia, we zitten soms vol met allerlei ellende van beneden. Maar die ene grote hoofdzaak staat het nu tussen God en een ziel. Wel recht, geliefde. Daar kan een mens nu zo overheen gaan. En let nu toch weer eens op die tsunamitische. Die Joram, het is hem alleen maar te doen om wonderen te horen. Hij laat Gehazi halen. De gewezen knecht van Elisa. En als dan Gehazi op het paleis komt, dan moet hij hem gaan vertellen alle wonderen die de profeet gedaan heeft in de name Gods. En daar gaat Gehazi het vertellen. De wonderen die er verricht waren te Jericho. Dat ongezonde water, dat werd gezond gemaakt toen Elisa het zout erin wierp. Hij heeft het verteld van die 42 knapen die door die twee beren verscheurd werden toen ze Elisa bespotten. Hij heeft verteld het wonder van dat kind van de Tsunamitische. En hoe dat kind weer uit de dood is opgericht. En terwijl die Gehazi Gods wonderen vertelt aan Joram. Hoe zou dat nou komen? Er wordt er geklopt op de deur van de audiëntiekamer. Van de ontvangstzaal. Hoe zou dat nou komen? Toevallig. Zegt de wereld. Zullen jullie dat nou niet zeggen? Zo'n ellendig woord, hè. Dat zo dikwijls ook op onze lippen kan liggen. Dan zeggen we, hey, toevallig dit en dat, toevallig. Zou je nou toch denken dat er een toeval bestaat, vriend? Je maakt geen haar van je hoofd, wit of zwart. Buiten de wille des Heeren. Zo ligt alles onder Gods vrijmachtig, soeverein bestuur. Gods goedertierenheid was over dat vrouwtje. En als de goedertierenheid Gods over ons is, hoe wonderlijk het ook gaat mogen. Maar de Heere doet elke dag wonderen in het leven van zijn volk. Als we ze maar mogen zien en een hart mogen hebben om het op te merken. Dan is het een wonder dat jullie vanmiddag hier in Katwijk nog gezond, wel bij je verstand, gekleed en goed gevoed in de kerk mogen zitten. Dan is het een wonder over u dat Gods genadige goedertierenheden nog niet afgesneden zijn. Maar dat hij er nog om gebeden wil wezen. Dat hij zich uwer ontferme naar lichaam en ziel. Zie, toen dat vrouwtje naar Joram ging. Weet je hoe ze dat gedaan hebt, vriend? Wel, waar zij hier de meerdere was dan Abraham en Naomi. He, die gingen hun eigen weg. Maar zij ging in kinderlijke gehoorzaamheid op Gods bevel. Wel, die vrouw, toen ze daar gegaan is, al die bittere teleurstellingen. En toen het leek alsof de stof des broods voor haar gebroken was. Maar ja, daar zat er boterham in de boerderij. En hoe moet het nu voor haar en haar kind en de haren? Ah, daar is een God die leeft. En al biddende en schreiende tot de Heere is dat vrouwtje naar Samaria gegaan. En toen ging de Heere zo vooruit, menslief. Heerlijk. God is zijn volk nog voor ook. Hij heeft wel het mogen ondervinden dat je zeggen moest wonderlijk. Dat de Heere nu zo gezorgd heeft. Want er is een volk op aarde dat soms bezet kan worden met allerlei zorgen, want we hebben een vlees in deze niet mee. En dat we zo dikwijls van achteren beschaamd worden, dat we moeten zeggen, wat heeft de Heer het nou toch wonderlijk, wie had nou toch die weg kunnen uitdenken. Hè? Och, de Heere zorgen, de Heer heeft nooit eens goed in jouw leven gemaakt. Hè? Te zeggen, mag, ach, ja Heere, daar zit ik nou. Als een toonbeeld van je goede tierenheid en weldadigheid. De Heere bestuurde het zo dat Joram die Gehazi riep. Dus dat zijn geen toevalletjes, vriendinnen. Dat doet God van de hemel, mens. Hij doet duizend wonderen heen. En terwijl nou die Gehazi net aan het vertellen is, zo staat hier. En hij heeft dat kind van die tsunami die zorgen. Daar staat die kamerdienaar en die zegt, majesteit, er is een vrouw die u dringend spreken wil. En dan buigt de Heere dat hart van die koning onmiddellijk, dat hij zegt, laat ze binnenkomen ook. En daar moet die Gehazi zeggen, zoals het hier staat, meneer koning, dit is de vrouw, en dit is haar zoon, die Elisa heeft levend gemaakt. Ach ja, de Heere is recht in al zijn weg en werk. Laten we het zingen met elkander, het zesde uit 145. De wens van alle die hem vrezen, hun bede heeft hij nimmer afgewezen. Och, als het zo nou vandaag op de middags was, hun bede heeft hij nimmer afgewezen. Maar dan is dat de bede, en dat zou kunnen, ook op deze middag, hè, dan is dat dus de bede van wie nu? Wel, zoals je het nu gezongen hebt. Van degene die God vreest. Hij geeft de wens dergene die hem vrezen. Zijn hun weden heeft hij nimmer afgewezen. Nu zou je wel kunnen zeggen, maar er zijn toch wel eens voorbeelden zelfs in de Heilige Schrift. Dat de Heer niet altijd gegeven heeft de wens dergene die hem daarom smeekte. Die waren ook volk van God. Zeker, ik weet het wel, maar dan moet je eens luisteren. Dan ligt dat heel anders. Ik denk bijvoorbeeld aan Mozes. Mozes, de knecht des Allerhoogste Gods, een lief kind van God. Die heeft dus een keertje voortdurend maar gebeden, de Heere laat toch in Kanaan komen. Ja. En hij wist dat de Heere gezegd had als straf om zijn zonde, Mozes nee. Je mag thuis komen, dat is veel beter voor jou. Maar in het aardse niet. En toch blijft die Mozes er nog aan vastzitten. Niet waar, vriend? En daarom zegt de Heere, spreek me nou niet meer van deze zaak. Dan snijdt de Heere dat gebed af bij Mozes. En dan denk ik bijvoorbeeld, om u maar niet meer te noemen, een voorbeeld uit het Nieuwe Testament, dan denk ik aan de apostel Paulus. Die man die ook voortdurend de Heere gesmeekt heeft, lieve God, neemt die doorn uit mijn vlees en die duivel weg. Maar ja. Je weet het, hè, vriend. De Heere nam de doorn niet weg, maar hij lag er een roosje op uit het paradijs geplukt. En toen was goed. En als dan die roos prikte in zijn vlees, snoofde hij de geur van die hemelse roos op. Want dan mocht hij weten, mijn genade is u genoeg. Kijk, dat waren dus andere wegen. Maar bij deze vrouw, in haar dagelijks onderhoud, mocht ze weten te wandelen in de weg des Heren. En mocht ze daarom vrijmoediglijk vragen, o God, geef me alsjeblieft mijn boerderij terug. Dat we weer vinden de arbeid en het brood voor ons dagelijks bestaan. En zo was ze weer biddende opgegaan. Mag jullie nou zo ook wijzen? Dan moet je eens luisteren hoor. Want wij zijn zulke ongelukkige mensen. Je zou soms denken alsof nou het bidden om Gods genade het ene en het al is. Hè? Maar vriend, die dat in waarachtigheid doet voor de nood van zijn ziel, die doet dat tegelijkertijd ook voor zijn leven van elke dag. Want die krijgt juist in te leven die God, wiens genade weldaden mijn arme zielen moeten redden, zal het wel wezen. Is ook die God in wie mijn leven ligt van elke dag. He? En dat hebben we nodig op school voor onze studie. Met al wat we leren, het is kostelijk om ons te mogen smeken. He, Heere, help me, geef me verstand. Help me met dit en help me met dat. Ik kwam eens bij een meisje, dat meisje ging op gymnasium en die zat voor, ze was net aan de algebra bezig. En toen zegt ze zo opeens, en wij kwamen daar onverwachts op bezoek, dat is nou maar iets uit het dagelijkse leven en dat moet je altijd doen op een biddag. Dan moet je maar praktisch wezen, niet waar, daar gaat het om. En dan was ze een moeder die God vreesde. En dan zat dat kind zo te schreien, toen zegt ze, die ellendige algebra, ik ga het er maar af ook, want je zult het zien, ik heb geen drie ervoor. En wij kwamen daar zo net binnen toen we dit meemaakten. En toen had die moeder gezegd, wel kind, hij heeft nu de Heere wel eens gevraagd. He, je vraagt altijd, en ze zegt, dat is goed kind. Je vraagt een Heere, geef me een nieuw hartje, maar hij heeft alles gevraagd. Heere, help me met mijn algebra. En dan lag die moeder toch met haar kind op de knieën. Toen zegt ze, lieve God, je weet het, mijn dochter kent haar niet. Maar help ze alsjeblieft eens met die som. Nou, het was op de rapport geen 2, was nog een 6, viel mee. Ja, mijn vriend, het valt altijd mee met een Heere. We komen met God nooit bedrogen uit. Zie je dat nou bij die goedertierenheid Gods bij die vrouw? Hè?
Ja, de kerk had lang gezegd. Dat mens heeft geen droge ogen gehouden. Geloven jullie dat?
Wel, nee.
He? Toen ze daar die Gehazi zag. En die Gehazi zegt hem op, nou dat is ze wel. En daar stond dan die koning Joram stom verbaasd. En als dan die vrouw alles aan die koning bekend maakt. Dan wint de Heere dat hart van die Joram zo in. Dat hij onmiddellijk zegt, zo het hier staat geliefde. En de koning ondervraagde de vrouw. En ze vertelden het hem. En toen gaf de koning haar een kamerling, zeggende, doe haar weder hebben alles wat het hare was. Daartoe alle inkomsten des akkers van den dag af dat zij het land verlaten heeft op nu toe. Hoor vriend, zing je het wel eens uit je hart, opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, dat schenk ik. Zo gesmeekt. En hoe schenkt de Heer het dan? Het heeft hij toch ook wel eens in je leven bewezen? Mild en overvloedig. Dat mens kreeg nog rente op rente. Van al die 7 jaren. Dat is ook meegevallen. Hè? En die boer moest eraf. En die vrouw kreeg er steen terug. En God gaf ze weer rijk haar stuk brood. Nog eens, God van den hemel geeft zijn goedertierenheden zijn volk. Niet alleen voor de eeuwigheid, maar ook voor de tijd. Geef God van den hemel u eens een hart dat met rechte vreze Gods verwoont mocht leren. In het leven van elke dag God nodig te hebben. En Gods goedertierenheid duurt de ganse dag. Amen. Lieve heren, die genade mocht ons deel wezen. Ach, dan kan het ook in het komende jaarseizoen. Dan hebt ge nog nimmer beschaamd, heren. Hoe de weg dan ook is. Maar dan zijt gij een zorgend, een onderhoudend, een leidend, een bewarend en een besturend ontfermer. Volzalige God, uw goedertierenheden mogen uit vrije goedheid over ons zijn. Naar lichaam en ziel. Amen. Het eerste vers uit Psalm 105 is onze slotzang. uitgangen krijgt ge nu gelegenheid een offertje te brengen voor het aangezicht des Heren voor zijn huis. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.